Vrijwel ieder bedrijf wil meer leads, maar hoe zorg je voor de juiste kwalitatieve leads? En marketing speelt hierin een grote rol, maar uiteindelijk gaat sales vaak op die leads door. En die twee werelden staan bij zowel B2B als B2C bedrijven nog op enige afstand tot elkaar. Kortom, er valt vrijwel altijd heel wat te verbeteren. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin Daan en ik iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid ingaan op één specifiek thema. En deze keer hebben we het over slimme lead generatie met online marketing. En daarvoor zitten bij ons aan tafel Elke IJsink, Marketing Automation Specialist, en Niels Hobert, Account Director bij Adwise. Welkom allebei.
Dankjewel.
Leuk, het is een breed thema wat dat betreft, lead generatie en vooral wat je allemaal mee kan. Maar ook wat voor fouten of barrières, drempels je tegen kan komen. En Niels, je leads genereren komt eigenlijk voort uit de behoefte bij een bedrijf om gewoon meer business te hebben. Misschien nog wat platter, meer afspraken. Bij sales. Ja. Dus vaak korte termijn behoeften. Maar het is niet een kwestie van even een campagne aanzetten en vervolgens komen de leads binnen druppelen.
Niet meer, nee. Dat was jaren geleden natuurlijk wel zo. Toen heel veel bedrijven nog moesten beginnen met serieuze marketing, digitale marketing. Ja, toen had je wel wat knopjes om aan te draaien en kon je zeggen, ik ga de zoekvraag beantwoorden. En daar komt actief behoefte uit, dus afspraken voor sales. Wat mij betreft is dat de laatste paar jaar wel echt heel anders geworden. Dus één, omdat alle bedrijven dat al doen. Mm-hmm. En twee, omdat in die journey searchen of zoeken eigenlijk maar een veel kleinere rol krijgt. Hè. Ja. Zeg wel eens 5% is maar actief op zoek en de rest is latent. Ja, met 5% win je het niet meer.
Ja, ja. En er zit veel meer nog voor. Waar je eerder kon je net een bedrijf opzoeken, had het bedrijf een website, maar in jouw branche was er weinig online informatie te vinden. Ja. Nou, tegenwoordig als je een beetje op LinkedIn gaat kijken of gaat oriënteren, dan kom je al zoveel informatie tegen dat je nog helemaal geen lead hoeft te worden bij een bedrijf om de eerste stapjes van je oriëntatieproces in te steken. Dus dat is ook...
Maar de visie op leads genereren is dan nog steeds sales loopt naar de marketingcollega en vraagt om even wat aan te zetten en gaat volgende week laten klagen dat het niet goed is of niet genoeg is.
Sales of de directie, ja, dat gebeurt denk ik nog steeds heel vaak. Ook niet verkeerd hè, om met die insteek daar naartoe te gaan, maar je ziet wel, dan stipt eigenlijk al een beetje aan het belang van je merk, het belang van de content die je deelt en de kwaliteit van de content die je deelt. Ja, die draagt wel allemaal bij, niet alleen maar meer van lead naar opdracht, maar juist ook van niks naar lead. Ja. En dat stukje is steeds belangrijker, ziet iedereen ook steeds belangrijker. Ik vind nog wel een verschil in wat voor een branche acteert. Hè. Dus als jij, ik had zelf toevallig een voorbeeldje, ik had een lekkage in het dak. Ja, dat maakt hem heel iets minder uit. Hè. Als ik dan zoek ik en iemand kan mij helpen en die is ook beschikbaar op een korte termijn. Ja,
je hebt een pijn in principe, die snel oplost moet worden.
Precies, dan ben ik al blij, want het is geen complex product of dienst. Dus dan is search een groter aandeel dan als jij, een nieuw machinepark moet laten bouwen.
Ja, dan wil je, dan heb je ook gewoon een lange besluitvorming, maar wil je ook breder kijken, merken en vertrouwen.
Een belangrijk begrip, ja.
En dat betekent eigenlijk wat je zegt, als je met lead generatie aan de slag gaat, of moet, of wil, zorg wel voor een wat groter plan. En daarbij ook, denk ik, een goede afstemming tussen marketing en sales.
Ja, dus inderdaad een plan, een strategie, en net hoe je het noemt. Maar in ieder geval dat je hebt nagedacht over wat je doet zonder dat je, voordat je ermee begint. Een beetje de quick fix werd, laaghangend fruit. Dat moet je nog steeds doen, maar ik ga er een beetje vanuit dat de luisteraars van deze podcast en bedrijven die al bezig zijn met digitale marketing dat wel voor elkaar hebben vaak. En dan is de volgende stap wat mij betreft wel een plan hebben. Ja. Dus hoe sluit jij intern je organisatie aan? Hè? Niet alleen maar sales en marketing, maar juist ook R&D of productmarketeers of de kennisintensieve rollen in een organisatie. Maar net zo goed het belang tussen de uitingen die je doet, het vertrouwen wat je wil wekken, je merk versus de communicatie rondom je product of dienst.
Ja, wat ik wel mooi vind is altijd wat je net al noemde, die voorbeelden van R&D, of degene die het product maakt, die bouwt dat voor een specifieke klant met een vraag. Die heeft dat soort klant al vaker geholpen, die weet precies hoe zo'n klant denkt. Dan kun je de marketing weer gebruik van maken om de targeting te doen. Ja. En ook om de juiste vraag in te haken inderdaad. Want als je alleen maar leads gaat genereren en e-mailadressen doorschuift naar sales, dan is het waarvoor dan? Zeg maar, wat de... Even aan de klant denken hier, zeg maar, van wat is dan een lead? Wat heeft voor behoefte heeft die persoon? Waarom is er één op één contact nodig? Of welke vraag moet dan beantwoord worden? En daar moet dan sales wel ook een verhaal hebben. Mm-hmm. Dus dat op elkaar aan laten sluiten, dat gaat ook nog heel vaak wel mis.
Ja, sales heeft het verhaal natuurlijk. Dus die weten precies wat ze vragen aan klanten. Waar ligt de klant behoefte? Op welke momenten inderdaad. En dat is gewoon goede input voor marketing om ook ja, voor marketing op die manier gewoon de juiste starten maken.
Ik kan zeggen, als je een plan hebt en je weet een beetje wie allemaal inbreng hebben in dat plan, of contentkanaalleveren voor marketing automation en voor alle
marketing. Precies, die input heb je nodig, want uiteindelijk gaat sales het opvolgen en die gaan die vragen stellen of die hebben die mindset. Dus dan is het ook fijn dat die informatie alvast vanuit marketing ook al bekend is, zodat ze dat kunnen gebruiken.
Ja, niet inderdaad van, we moeten, bij wijze van spreken van Nielsen machineparken, moeten wij 3 machines verkopen, daar hebben we productiecapaciteit, bij wijze van spreken. Dus ga maar leads genereren.
Ja, daar heb je echt wel informatie voor nodig om dat goed te kunnen doen.
Maar toch denk ik dat die vraag nog steeds heel vaak zo wordt gesteld. Hè? Ja. Dus we hebben nu een probleem, een pijn, marketing moet wat doen. En zeker in traditionele B2B-organisaties zie je nog vaak dat marketing een soort rol heeft als coördinator van events en beurzen. En dus hele grote pieken als er een klantendag is. En dan hebben ze heel veel tijd om wat flyers te maken tot er weer de volgende evenement is. En dat zie je wel een beetje verschuiven. Dus dat was van langer geleden tot nu is dat heel erg opgelost, vind ik. Hè. Dus dat is die rol van marketing belangrijker geworden. Ja. En nu ga je naar de volgende stap, ga je over automatiseren nadenken, ga je over strategie nadenken. Ja,
en heb je dat gezamenlijke plan nodig? Want als je naar de beurs gaat, dan is het gewoon, we gaan naar die beurs. Ja. Succes, jongens.
Ja, maar dat is denk ik wel de kern, dat gezamenlijke plan. Dat je dus niet kan, het is ook niet zo dat marketing alleen het plan kan gaan maken om leads te gaan genereren. Nee. Het blijft echt iets tussen, op zijn minst, marketing en sales en misschien nog meer teams.
Ja, en ik denk dus inderdaad de volgende stap daarna is dat je meer teams uit de organisatie betrekt, waar de echte kennis zit. Maar nu in de praktijk heel vaak marketing en sales. Mm-hmm. En gaat het bij sales veel meer over tactieken, slimmigheidjes, prijzen, een beetje de zeg maar alles rondom promotie, als je het over de 5 P's hebt. Ja. En gaat het vanuit marketing, wordt het toch vanuit de promotiekant ingevlogd. Dus waar moet ik dan de distributie van mijn content, timing van flows bijvoorbeeld.
Ja. En flows, eigenlijk ook elke full funnel denken volgens mij. Precies. De hele breedte.
Ja, dat je echt wel gaat kijken van, goh, ik bedoel, als we het even hebben over traditioneel, je wil bijvoorbeeld een whitepaper aanvragen. Kijk, als het een lang aankoopproces is, dan is er veel informatie nodig om te beslissen van, wil ik dit echt? Wil ik bijvoorbeeld ergens 20 printers of laptops afnemen of 100? Ja, dat is niet iets wat je even in 5 minuten bedenkt en wat je gaat kiezen. Maar ja, voordat mensen die whitepaper aanvragen, moet je natuurlijk ook wel zichtbaar zijn met bijvoorbeeld advertising. Dat mensen je wel weten te vinden. Dus dat het niet, daar gaat dus eigenlijk heel veel aan vooraf voordat mensen daadwerkelijk op je website komen en ook echt die even whitepaper informatie aanvraag bijvoorbeeld gaan doen. En vervolgens ga je dan natuurlijk de funnel in en komt het uiteindelijk bij sales terecht. Dus dan heb je eigenlijk een heel proces wat daaraan vooraf gaat.
Ja. En dat begint zo dat je niet je whitepaper verkoopt, maar eigenlijk in die voorfase al op pijnen gaat zitten of behoeftes gaat zitten.
Ja.
En dan
van waar loop je tegenaan? Echt die herkenning bijvoorbeeld creëren van, om op die manier het de mensen binnen te halen. Ja.
Daar zit ook de samenwerking. Hè? Want als jij, marketing kon zijn werk heel goed doen als ze whitepapers zouden gaan, want je had een MQL en je schoof het door naar sales. En 2 maanden later hoor je dat de kwaliteit niet goed was. Maar ja, je hebt je KPI's van die maand gehaald als marketing en daar zit ook echt die samenwerking. Ja. Dus,
je bedoelt als je alleen maar op MQL's gaat sturen, dan gaat marketing zeggen op zoveel mogelijk whitepaper leads.
Op een gegeven moment is het geen kwalitatieve sturing wat je dan doet. Hè, dus je zult een paar stapjes verder in die funnel ook moeten meten wat effect is. En natuurlijk moet je op advertising er zijn. Maar dat heeft pas zin als mensen actief gaan zoeken en jou al kennen. Dus als ze een vorm van vertrouwen hebben. En als je het over slimme lead generatie, dan zit voor mij de slimmigheid niet zozeer in aanwezig zijn waar gezocht wordt. Maar de slimmigheid zit in alles wat je daarvoor en daarna doet. Dus in de opvolging, maar ook in de brandingfase en het moment dat de latente behoefte inspelen.
Ja, wat ik wel ook mooi vind is van, wat zijn die stappen ook rondom, noem het een whitepaper, dat zou ook inderdaad een whitepaper kunnen zijn van, zo maak je de juiste keuzes rondom de aanschaf van dit of dat bijvoorbeeld.
Ja,
of, en een station verder kan ook zijn met sales bijvoorbeeld, dat je een keer langskomt op locatie om een training te volgen bijvoorbeeld, weer eentje verder zeg maar. Ja. En dat je ook dat organiseren, dat kan marketing geautomatiseerd doen, maar vaak komen dat soort ideeën en processen ook van sales die met klanten spreekt of je noemde net al een keer R&D of mensen die het product ontwikkelen, die gewoon ook kunnen bedenken van waar zitten die, of bij de klanten zelf, dat je gewoon vraagt van waar zit je nou op te wachten en welk ketentje van dingen kunnen wij doen om iemand die nog helemaal aan het begin van de oriëntatie zit, zeg maar, het beste te helpen. Het kan ook, er kunnen veel meer dingen zijn waar sales op een gegeven moment misschien een beetje een bijrol gaat spelen, zoals een training geven of weet ik veel wat.
Ja, en uiteindelijk zijn er ook heel veel dingen die sales standaard vraagt of nodig heeft ook van de leads. Dus dan kun je dat heel mooi automatiseren. Ja. In plaats van dat je daar telkens als sales dat je extra 10 minuten besteedt in gesprekken aan dingen die ook prima uitgevraagd hadden kunnen worden of gemeten of getracked.
Bepaalde kwalificatie dingen.
Ja.
Maar daarmee stip je eigenlijk dat een belangrijk onderdeel aan in de andere manier van denken, dat is dat data gestuurd denken en eigenlijk ook gaan werken in je organisatie om al die datapunten te verzamelen en ook ergens te bepalen welke je wil gebruiken.
Ja, precies. En dan is het eigenlijk het doel daarmee ook om leads zo warm te maken. Niet alleen voor sales, maar ook dat ze zelf getriggerd worden van oké, ik ga steeds verdere processen en ik krijg steeds meer informatie wat ik nodig heb, ook omdat ik data achterlaat waar ik behoefte aan heb en daar past de content zich dus op aan in zo'n flow. Maar vervolgens heeft sales ook veel minder tijd juist nodig om die opvolging te gaan doen, omdat ze al veel meer informatie hebben van zo'n lead.
Dus effectiever.
Dus kun je het gesprek veel gerichter al aangaan, in plaats van dat je eerst bij wijze van een uur met een introductie van het product helemaal bezig bent. Terwijl dat,
je zei wel een belangrijk onderdeel. Je moet dus niet nadenken over wat ik wil weten, maar eigenlijk wat moet ik vragen of bieden waarop de klant of de prospect eigenlijk zijn gegevens wil achterlaten, de informatie wil geven.
Dat hij het gevoel heeft van oké, als ik dit vertel, krijg ik daar ook echt iets voor terug en krijg ik precies de informatie die ik nodig heb.
Ja, dus relevant zijn.
Ja, exact.
Ze noemen ook wel eens, kijk, als je marketing automation zegt, dan denken heel veel mensen aan e-mail. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk veel meer kanalen in communicatie die je kunt gebruiken. Maar wat ik voor B2B specifiek automation vind, is een term die noemen ze guided selling. Dus dan zeg je eigenlijk is dat waar je het over hebt. Hè? Dus dan zeg je, ik bied een tool aan op een website of via een e-mail flow, waarin ik gewoon jou ga helpen om een goede keuze te maken. En ondertussen verzamel ik informatie waar sales mee aan de slag kan.
Ja. Mm-hmm.
Dus wie bedenkt dit eigenlijk? Als je dan praat over, als je naar een organisatie kijkt. Wie bedenkt wanneer je wat doet? En wat je bijvoorbeeld doet, een whitepaper of een...
Ja. Maar dat vind ik dus waarom je net zei, je moet een plan hebben of een strategie.
Samen.
Hm. Dus hier zit de behoefte van marketing, hier zit de behoefte van sales, maar hier zit ook een behoefte van after sales of van klantenservice of van misschien wel van productie.
Ja, wat is een stukje marketing wat echt even geautomatiseerd op schaal kan? De juiste vragen stellen bijvoorbeeld, dat hoeft niet iemand één op één te doen. Heeft de klant of de prospect eigenlijk ook niks aan als iemand dat persoonlijk gaat stellen op het moment wat tijdsgebonden is? Dat kun je lekker op je eigen gemak doen. Zodat de tijd die één op één is met sales super goed opgevolgd kan worden. Voor echt dat maatwerkgesprek, maar. En helemaal inspelen op die klantsituatie. Ja. Volgens mij is dat ook de vraag van wie heb je wanneer nodig. Het kan zelfs in een andere volgorde zijn. Dat je dan zegt marketing, sales en daarna weer marketing.
Ja, of misschien wel marketing en R&D.
Ja.
Sales speelt een faciliterende rol. Dat kan best in sommige situaties. En jij noemt net... Jij noemt net schaal. En ik denk dus ook als je het over op schaal hebt, hè, wat heel veel bedrijven willen en wat een soort van uitgangspunt is om digitale marketing te intensiveren. En dat kan maar tot zover. Hè. Dus als je dus vanuit gaat dat gemiddeld de actieve zoekvraag 5 of misschien wel 2% maar is in de markt. Hè, de mensen die echt zoeken en koopintentie hebben of om je dienst af te nemen. En de rest is latent. Ja, dan moet je een andere tactiek toepassen. Dus dan moet je aan de voorkant veel meer content distributie gaan doen, thought leadership.
En voorkant wil je boven, eerder in de funnel, de C-fase.
Ja, voordat iemand gaat zoeken.
Ja.
En dan heb je ook veel meer inhoud nodig. Dat heeft...
Ja, dan moet je wat te vertellen hebben.
Ja, precies. Dus,
koop mij.
En daar zitten ook events en daar zitten ook de dingetjes die we vroeger onder marketing belegden. Dus volgens mij is dan het cirkeltje wel rond. En als je dan... Volgens mij ga je een beetje twee sporen krijgen. En dat is één, die schaal. Dus zorg dat je brandformance, dat je propositie goed overbrengt. Dat vertrouwen in je merk groeit, zodat als ze gaan zoeken, ze eerder op jou klikken.
Ja.
En het tweede is, dat noemen ze dan heel mooi woord, account-based marketing. Of account-based sales. En daar zit een stukje van die guided selling. Maar daar zit het ook het echte durven investeren in die prospect. Hè. Mm. Dus ik ga research doen. Ik ga een op maat offertes maken.
Dat je echt weet, dit is mijn klantgroep. En die zijn misschien nu nog niet eens per se klaar voor. Maar die ga ik alvast helpen met hun potentiële probleem. Of probleem bewust maken.
Ja.
Van, hey, dit is iets. Stel je verkoopt een bepaalde software voor noemen we het accountancy bij wijze van spreken, dat je gewoon daar in ieder geval bekend bent überhaupt in de markt, ook al ben je niet actief
en echt één op één.
Ja.
Dus je kunt ook echt op zoek gaan naar die organisatie en een pitch maken voor die specifieke. Ja.
Voor jouw probleem ook specifiek, hun probleem in die branche, in die rol.
Ja, maar dan ga je best wel investeren in content tijd voor een mogelijke lead.
Voor iets wat relatief slecht schaalbaar is. En dat is vaak ook de drempel. Hè? Dus je omzet, je verwachte omzet moet ook wel hoog zijn, wil dit rendabel kunnen. Dus hoe moeilijker en hoe complexer en hoe duurder je product of je dienst, hoe makkelijk je dit ook durft te doen. Ja. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat daar vaak wel succes zit. Hè? Dus dan krijg je in één keer het gevoel als prospect van, goh, ze hebben echt geluisterd naar mij. Of ze begrijpen echt wat mijn probleem is. Of erger nog, ze stippen iets aan wat ik nog niet eens wist dat een probleem was.
Ja.
Ja, ze denken eigenlijk proactief mee daarvoor.
Dus, maar daar zie ik een grote rol voor B2B-marketeers en marketingmanagers met name. Hè, om daar goede plannen op te maken. En dat moet wel samen met sales. Dat moet wel samen met inhoudelijke rollen. En aan de andere kant ook nog steeds om die kwalitatieve contentproductie voor elkaar te krijgen. Ja. Dat is ook echt een grote bottleneck.
Want dat draagt ook echt bij aan de kwaliteit van de leads. Hè. Je kunt samen een plan maken en leads gaan genereren. Maar die kwaliteit heeft ook echt te maken met hoe je die voorbereiding doet, hoe je die...
Ja, ik denk dat je dat weer onder het woordje vertrouwen kunt scharen. Hè? Dus als jij vaak de afzender bent van relevante informatie, vaak bovenaan staat als iemand zoekt naar iets rondom je product of dienst, ja, dan vertrouw je dat merk sneller.
Ja.
En dan zul je ook eerder klikken als zij tussen advertenties staan. Misschien wel niet eens op één, maar op twee staan.
Ja, en het grappige is ook dat kost natuurlijk geld, tijd en aandacht. En soms zie je nog wel dat er bereid is om een FTE aan sales aan te nemen, die dan elke keer naar klanten gaat met een verhaal. Ja. Maar dat er in ieder geval geïnvesteerd in het verhaal. Ja. Terwijl iets, als je dat soort content maakt met het bedrijf, zeg maar, je maakt beschrijvingen voor probleemoplossingen, ontwikkelt trainingen en die kun je inzetten via marketing, dan is daarna die schaalbaarheid wel heel groot. Dus zoiets kan, het zal niet eeuwig houdbaar zijn, maar dan maak je echt inhoud die gewoon door de komende 2-3 jaar, door je nieuwe prospects, maar misschien ook wel door bestaande klanten, kunnen worden geconsumeerd, wat mee kan worden gegeven.
Ja, snippets uit te
halen. Ja, dus je moet op die manier gaan, eigenlijk heel organisatie
gaan
investeren. Denken.
Ja, precies. Je zegt, haal ik nou een extra sales FTE erbij die over een jaar hopelijk zoveel deals als waar heeft geclosed, of ga je wat investeren in de marketingmachine waar inhoud in zit die gepersonaliseerd is, naar bedrijven kan worden gestuurd, naar prospects.
Dus ben je ook heel afhankelijk van één persoon of van een groep mensen?
Ja.
Het gaat wordt op in de bottleneck, het gaat je remmen.
Precies. Ja. Ook wel deels door de manier hoe wordt afgerekend vaak, hè, nog steeds in ook de meest volwassen organisaties op dit gebied, die kijken nog steeds naar rendement zonder een attributiegedachte. Hè. Dus er wordt nog steeds gekeken aan salesmedewerker, neem ik aan. Ja. Die kan 16 keer bellen per dag. En één op de vier, er wordt een afspraak. Dus ik heb een rendement.
Ja.
Hetzelfde geldt voor je investering in pool marketing. Hè. Dus in Google Ads of in daar waar gezocht wordt.
Allemaal onderaan de funnel, performance based.
Ja. En die hebben vaak rendement. Maar als je investeert in branding, zeg het maar. Vaak heeft dat tijd nodig. Hè. Natuurlijk heb je KPI's. En natuurlijk kun je daar iets over zeggen. Het is een vorige podcast volgens mij genoemd, maar het blijft een klein beetje ook lef en onderbuikgevoel en vertrouwen.
Ja, en gewoon ook zien dat je de klant helpt met, want het is niet eens alleen, zeker binnen B2B lead generatie, is het ook niet alleen maar branding. Het is ook echt gewoon inhoud en een visie.
Ja, maar goed, vertrouwen bouwen in je probleem.
Als je relevant bent, is de kans vrij groot dat je vertrouwen
krijgt. Maar een voorbeeldje, best wel een tijdje geleden hadden we een advocatenkantoor als klant en die kregen van ons het advies. Ga publiceren over dit thema en dat thema, want daar is heel veel zoekvraag rondomheen. En dan kregen we letterlijk als antwoord van, ja, maar daar betaal ik normaal, krijg ik daar 100 of 200 euro per uur voor betaald, hè, om deze kennis op papier te zetten. En nu moet ik het maar zonder dat iemand weet wie het leest, moet ik het maar, maar het antwoord van ons is dan, ja, jij kunt beter maar de afzender zijn in tegenstelling tot je concurrent.
Ja.
En dat is puur om dat vertrouwen te winnen, dat als die actieve vraag daar komt, dat ze dan denken,
maar ook daarin geldt ook weer, het wordt weer uitdagender, want steeds meer content is er ook alweer. Dus je moet echt weer op zoek naar die specifieke niche, die specifieke relevantie.
Ja.
Want er wordt ook al heel veel geproduceerd vanuit deze strategie.
Ja, nee, dat klopt. En alleen maar meer de laatste tijd natuurlijk. Ja. Maar
dan heb je uiteindelijk leads. Maar waar het dan ook nog wel eens misgaat, als je het hebt over data gestuurd, is dat er ook context bij die lead vastgelegd wordt. Hè? Want is het nou... Ik wil denken, we hebben een goede lead binnengehaald, maar is die ook daadwerkelijk goed? Dat weet je pas achteraf, soms pas na een hele lange tijd als het een lang proces is. Dus daar moeten organisaties ook bewust van zijn, dat je dus secuur omgaat met data en ook nadenkt hoe je die weer kan gaan gebruiken voor volgende campagnes.
Ja, tuurlijk. En jou ook wel aan de voorkant. Hè? Dus je hoeft nog niet eens een lead te zijn om relevante context te geven. Hè? Dat kan ook voordat iemand een lead is, met IP-tracking bijvoorbeeld. Als je dat slim inzet, en dat vind ik ook dus weer echt die samenwerking tussen sales en marketing. Als je dat slim inregelt met elkaar, dan kun je daar heel veel voordeel aan hebben. Dus dan kun je echt een voorsprong hebben als jij als vertegenwoordiger naar een prospect toe moet. Ja. Als je al weet wat die op je website heeft gedaan, welke e-mails die heeft gezien, welke communicatiebehoefte daar is geweest, misschien welke zoekopdrachten er zijn gebruikt. Plus alles wat je
offline gedaan hebt.
Een research stukje. Dus,
Want je kunt ook al heel ver van die journey vooraf vastleggen.
Ja, zeker. Je moet gewoon ook heel erg gaan kijken van wat heeft sales ook nodig? Dus even een klein voorbeeldje. Als jij als bedrijf vooral inspeelt op klanten die bedrijfsgrootte plus 100 zijn bijvoorbeeld. En dat je weet van alles, dat is even een heel simpel voorbeeldje hoor. Maar alles wat met een kleinere bedrijfsgrootte is, is misschien al niet interessant voor jou. Nou, dat zijn natuurlijk dingen die je al kan uitvragen. En dat zegt niet van, oké, we schrijven die lead meteen af. Maar ik kan wel zeggen, hey, die gaan we op een later moment oppakken. Ja. En we gaan eerst kijken van, goh, wat voor vragen of wat voor zaken willen wij weten qua gedrag, qua profiel. Bijvoorbeeld ook wie is die lead? Is dat een marketing manager? Is dat een financieel persoon? Ja, die hebben ook weer hele andere behoeften. Ja. En op die manier kun je dus door dingen uit te vragen en dingen te meten, kun je uiteindelijk wel zeggen van, hey, dan gaan we... Ja, dus deze kwalitatief voor ons, omdat... Ja,
maar zo'n omvang van organisaties, even een interessant simpel voorbeeld. Ja. Ja, eigenlijk wil je niet dat bij het eerste belletje gevraagd wordt, hoe groot is je organisatie? Nee. En dan, oh, dan bent u niet relevant voor ons.
Nee, precies, lijstjes, ja. Wil je de whitepaper downloaden, zeg dan welke rol je hebt, wie jouw baas is. Ja. En, ja.
Maar goed, het is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker. Het vergt echt wel afstemming intern. En, nou goed, voorbeeldjes zijn makkelijk gegeven, maar regel het maar eens in. En dan kom je ook met je first en third party data. Wat mag wel, wat mag niet, wat wil ik wel en wat wil ik niet.
En niet onbelangrijk ook het systeem waarin je werkt. Want je ziet ook heel vaak dat sales bijvoorbeeld nog met een ander CRM-systeem werkt, waar bijvoorbeeld alleen de bestaande klanten in staan. En marketing die werkt bij spreken nog met een e-mail inbox. Ja. Of alleen de marketing automation tool die daar eigenlijk nog niet aan is gekoppeld.
Ja. Dus dat is ook maar meestal is dat ook stap 1 in het plan, hè? Dat je zorgt dat je vanuit één waarheid werkt. Ja. En,
daar denk je ook al na als je met lead generatie gaat beginnen of gaat optimaliseren. Ook het plan is van ja, maar met wat voor systemen werken we? Waar slaan we dingen op? Hoe zorgen we dat informatie met elkaar communiceert?
Ja, nou goed, kan natuurlijk. Maar goed, bijna alles is wel te koppelen. Ja. Dus het is niet zozeer dat je daar... Kijk, je hebt heel veel tools zoals HubSpot die alles in één oplossing claimen te hebben. Wat vaak ook wel zo is, maar je kunt ook prima...
Een e-mail tool op de aankoppeling,
Koppeling maken, ja.
En wat nog wel eens werkt, zie ik in de praktijk, dat je een verschil maakt tussen wat worden echt al klanten, welke gaan een klant worden, echt als je het CRM ziet als Customer Relationship Management, zeg maar. Dat je zegt, als het een serieuze offerte gaat worden, dan zetten we het daarin. Maar als we nu gaan beginnen met lead generatie, dat soort dingen, dan we bijvoorbeeld in het marketing automation systeem of een HubSpot, dat je meer zegt dat wat is wat de prospecting en lead generatie en opportunity management tool. Ja. En zodra er daadwerkelijk wat gebeurt, dan gaat het in ons CRM, wat bij wijze van spreken gekoppeld is aan onze offerte en facturatie, dat je daar een soort knip tussen zet, maar wel met het samenwerken.
Ik zou ook niet adviseren. Dus ik zou altijd wel zeggen, ja, als je de kans hebt, ga voor één tool. Juist in B2B situaties, omdat daar bijna altijd sprake is van up of cross-sell, of kan zijn. Hè? En dan wil je dus je bestaande klanten ook kunnen plotten op dat wat je aan de voorkant doet. Hè? Dus aan de voorkant bedoel ik marketing. Wat ik steeds vaker hoor en wat ik denk ook heel relevant is wij willen de churn verminderen. Dus we zijn best wel blij met, en dat is ook, marketing speelt daar een rol in. Dus we willen minder opzeggingen en marketing kan helpen om bijvoorbeeld te voorspellen hoe groot de kans is dat, een lifetime value analyse, hoe groot is de kans dat iemand gaat opzeggen? Of moet ik richting einddatum contract bijvoorbeeld actiever gaan promoten? Ja. Of gaan bellen of gaan mailen?
Maar in theorie hoeft dat niet per se in hetzelfde systeem. Dus gaan met je de data
ontsluiten. Om te starten, zeg maar, communiceren. Natuurlijk. Dat uiteindelijk wil je in één systeem gaan werken, want ook, dat zou je nog zoals kunnen zien aan lead generatie, denk je vaak aan nieuwe klanten, maar je hebt ook inderdaad een heleboel passieve klanten die misschien diensten afnemen.
Worden vaak vergeten.
Waar als je inderdaad een andere productgroep aanbiedt of iets doet dat in één keer ook een lead kan worden als het ware.
Of een bepaalde status die iemand heeft, want sales kan ondertussen wel gesprekken voeren met een bestaande klant en die informatie is dan ook handig om te weten voor marketing weer van, oké, wanneer moet ik weer inspringen? Is dit inderdaad een klant die we dreigen te verliezen? Wat is daar besproken?
Of iemand die van het ene bedrijf naar het andere bedrijf verhuist bijvoorbeeld. Echte saleskans.
Ja, dus bij marketing automation hoef je niet alleen maar naar nieuwe klanten te kijken, maar kun je juist ook heel veel gebruiken voor bestaande klanten.
Neem als voorbeeldje, AdWise zelf, hoe fijn is dat wij als accountverantwoordelijke berichtje krijgen als een klant van mij op de website van AdWise kijkt naar iets wat hij niet van ons afneemt. Ja. Dan is daar ergens interesse. Dat is ook marketing, dat is ergens ook lead generatie natuurlijk. Ondanks dat je niet over een nieuwe prospect praat.
Ja, dus wel een soort lead voor een nieuwe kans. Ja. Iets wat gebeurt.
Met het hoogste doel business vergroten. Ja. Dus,
En dan heb je natuurlijk, we hebben het een beetje over de digitale vorm van lead generatie in de vorm van een whitepaper aanvragen. Maar er zitten ook wel activaties die naar offline getrokken worden als een event. Of misschien wel online in de vorm van een configurator. Dus het is natuurlijk heel breed wat je allemaal kan doen om ja, leads te gaan genereren en te activeren. Maar dan komt de informatie dus de data zeg maar over verschillende... Want ja, dan komt iemand op een event. Is hij daadwerkelijk geweest, ja of nee? Dat is een soort van ja, offline iets wat geregistreerd moet worden. Ja. Om weer goed te kunnen evalueren ook al die acties.
Ja, nee, goed, volgens mij is dat de kunst van goede, zeker in de B2B, van goede marketing. Hè? Dat je connecties kunt maken.
Dus ja, dat je verder denkt alleen maar een e-mail flow ja. En zegt gewoon, oh, ze komen op het event en dan boeien. Dat,
En ik vind ook dat je in zo'n plan het ideale plaatje moet schetsen. Hè? Dus dat noemen ze dan een 360 graden klantbeeld. Ik weet alle interactie die er is geweest en waar ze zijn geweest en waar de interesse ligt. Ik denk dat je die optimale waarheid nooit gaat bereiken, maar je moet er altijd naar streven. Dus je moet altijd op zoek gaan naar een systeem die... dus ga je leads registreren voor events. En er zullen altijd nog een paar niet zich inschrijven of toch komen. Maar ja, doe je best. En dat is ook de account-based gedachte. Hè. Dat betekent ook dat je wat meer effort moet doen om dat hele plaatje van één bedrijf te krijgen. Dat kost geld en tijd.
Maar het is tegenwoordig echt gewoon goed haalbaar. Als je kijkt naar de tools die je nu hebt en features en wat je krijgt voor het geld. Natuurlijk, het zijn dure licenties. Soms, Alili meer, zoals meerdere jaren geleden, dat je echt high-end software moest hebben om dat te doen.
Dat
als je een tool wil hebben die inderdaad dat 360 graden, dan laat het dan 190 graden zijn. Maar dat je iemand op een event laat gaan, daar een mooie flow voor in te richten.
Als je ook kijkt naar tools als ActiveCampaign, waar wij natuurlijk ook... een tool die gewoon met een prima instapprijs, waar je ook echt al dat soort dingen echt kan doen. Ja. En ook websitegedrag kan trekken, landingspagina's kan maken voor campagnes, voor flows... voor echt, ja.
Ja, het is meer dat je er op die manier over nadenkt. Ja, precies. En dus bij de keuze en inrichting
dat
het goed doet.
Nadenkt, en je denkt, oh, het zal ingewikkeld worden. Of je denkt in de kaders van een e-mail flow alleen. Ja, of je werkt misschien nog met een nieuwsbriefsysteem wat dat in de baas niet heeft. Dan zou je bijna inderdaad denken vanaf
en het meest ideale is het om het allemaal in een systeem te hebben. Maar er zijn wel opstapmogelijkheden natuurlijk. Om te zeggen van, hey, we gaan wel eens een tool aanschaffen waarin we die opvolging kunnen doen, die flows kunnen doen. En het uiteindelijk koppelen en door kunnen zetten naar sales bijvoorbeeld.
Ja, en ook weer verder denken. Dus mensen hebben bij zo'n event geweest, we hebben iets gedaan. Ja, wat doen we daar weer mee?
Precies. We hebben die informatie nu. Hoe gaan we daarmee verder? Wat hebben we nodig qua informatie?
Vaak stoppen. We gaan heel veel dingen doen om mensen naar een event te krijgen. Dan doen we het event.
En dan stoppen. Is het losgelaten.
Ja, en dan weten we het allemaal niet meer. Het is wel eigenlijk daarna, met name als je voor langere funnel praat, dan beslistijd, dan is dat wel belangrijk natuurlijk.
En wat je vergeet in het verhaal is het aantal stakeholders die een beslissing
ook
maken.
Nog eens,
dus hoe groter en complexer, hoe meer. En daar heeft HubSpot wel eens leuke onderzoeken naar gedaan. Volgens mij kwam ze op 19 beïnvloeders voor een complexe B2B-beslissing. Het is maar net de vraag of jij ontdekt wie er echt de knoop mag doorwerken. Dat zijn er misschien maar 2 of 3 van die 19. Maar de beïnvloeding is misschien wel belangrijker dan de daadwerkelijke beslisser. Hè. Dat kan de financieel directeur zijn die op inhoud dat niet eens uitmaakt. Ja. Hè, die gelooft iemand die beïnvloedt. Dus.
Maar daar kun je met content dus ook veel mee doen om die persoon met andere content...
Ja, maar dan moet je wel weten wie die personen zijn. Hè. Dus dat is wel dat complete
beeld. Ook van die tools van... ik weet dat je in veel CRM-systemen of marketing automation systemen die ook aan B2B georiënteerd zijn, dat je kunt zien van... Hoe vaak is je document geopend en wanneer, als je bijlages mee...
Tot waar zijn ze gescrolld.
Precies. En dat kan ook. Uiteindelijk in kaart brengen van die beïnvloeding, zeg maar, kan dat ook wel wat betekenen.
Ja, en ook gewoon data-analyse uit het verleden. Hè. Dus met wat voor rollen praten we nou die wel klant zijn geworden. En weten we meer over wie dat beïnvloedt en beslist. En dan kun je gewoon ook... Het is weer schaalbaarheid niet, maar... Je kunt ook gewoon op LinkedIn gaan kijken wie werkt nog meer bij dat bedrijf en in welke rol. En ken ik iemand die die persoon kent en kan ik op die manier een connectie
hebben. Dus dat is ook het sales gedeelte weer van het masterplan, zeg maar.
Ja.
Als je dat dan niet doet, hoe zal
Maar leer dus ook van de ene prospect die wel klant wordt, wat daar gebeurt is om het weer te gebruiken.
En wat jullie net zeiden, waar we mee begonnen eigenlijk. Hè? Dus sales stelt de vraag, kunnen we een e-mail flow maken voor alle... prospects die heel geïnteresseerd zijn. Als je niet uitkijkt, dan zeg marketing, dat is goed. Schaf een e-mail tool aan. Haal ergens een lijstje uit Excel en ga een e-mail sturen. Ja, dan mis je dus precies dat plan.
Ja,
Want daar in dat gezamenlijke plan ga je vertellen, oké, deze groep moet dit horen. Deze groep is al op deze manier getriggerd, dus laten we dit vertellen. Ja. En dan ga je personaliseren. Dat wordt nog niet gevallen, maar dat is denk ik ook echt een grote sleutel.
Bijzonder.
We hebben al mee gepraat, maar het gaat wel om één op één aandacht relevant zijn. Ja. Dus personaliseren. Ja. Ja, elke is het dan met een goed plan en de juiste data, is dan dat personaliseren en die marketing automation Ja, zo simpel dan? Of wordt het dan een stuk simpeler in ieder geval?
Ik denk dat vooral echt de uitdaging zit als je de tooling hebt. Dan kun je personalisatie best goed inrichten. Maar het gaat er dus inderdaad om van welke informatie heb je ook echt daadwerkelijk nodig. Daar zit ook vaak best wel een uitdaging in. En daar zie je ook wel weer verschil tussen sales en marketing. Waarin sales ook best wel vaak denkt van, ik weet toch hoe het moet, weet je wel. En ik kan die gesprekken goed voeren. En is het best lastig om het terug te vertalen naar marketing. Ook van wat is nou daadwerkelijk de punten die we nodig hebben om echt te kunnen segmenteren en personaliseren. Ja. Maar ja, wat we net ook al zeiden, daarom moet je ook gewoon echt met elkaar om tafel van welke kennis ligt waar en hoe kunnen we daar dus dat plan van maken. Mm-hmm. En dan qua techniek, als je die informatie hebt, dus als je eenmaal weet welke data en hoe kunnen we die verzamelen, ja, dan is het relatief goed in te richten om dat gewoon in een flow, in ieder geval op basis van kenmerken, interesses, om daar de splitsing te maken en de juiste richting op te gaan.
De complexiteit zit vooral in het plan en de data en de juiste segmentatie.
Ja, dat zijn ook niet alleen maar inderdaad velden, maar wat je net ook al zegt is op welke plek in een flow is bijvoorbeeld beland. Dat zegt heel veel over de koopintentie, of de plek waar je staat. Ja. Of als je dan de gids hebt gedownload, bij wijze van spreken, van hoe maak ik een beste keuze, of dit zijn de vier prioriteiten voordat je een offerte opstelt bijvoorbeeld, dan krijgt een heel andere lading dan dat je een soort nieuwsartikel leest of zo.
Ja, precies. Ja.
Ja, zeggen Niels, ik zie jou kijken.
Ja, nee, ja, goed. Het is relatief makkelijk hierover praten. Het is relatief makkelijk om een ideaal plaatje te schetsen. En toch gebeurt het heel vaak nog niet. Dus ik dacht aan twee tips. Ik dacht, joh, zorg dat je nou klein begint. Hè. Dus je mag in je plan best groot denken. En je mag personalisatie een belangrijk thema vinden. Maar ga eens eerst proberen om te zorgen dat je website voor bestaande klanten anders is dan voor nieuwe prospects. Mm-hmm. Ja. Dus waarom zou je een bestaande klant diezelfde call to action laten zien als een nieuwe? Waarom zou je een nieuwe klant daar kun je heel veel leuke, simpele dingetjes voor bedenken. En volgens mij is dat een relatief basic implementatie. Dus denk groot, maar begin klein. Denk een belangrijk tip, waar het ook vaak dus stokt. Hè, en dan gaat het lang duren.
Maar dat kan ook al in basis. Als je een nieuwsbrief of e-mail verstuurt, ga dan niet één naar iedereen sturen, maar ga eens kijken wat je daar al in kan zeggen.
Als je dus nog nooit een e-mail stuurt, dan is het alsnog beter om
beginnen.
Om naar iedereen één e-mail te sturen.
Ja, en ook alleen om een beetje bewijskracht te creëren, ook intern. Omdat je dus dat met zoveel afdelingen ook eigenlijk een plan moet gaan maken, is het ook wel heel mooi om te zeggen van, we gaan gewoon een flow stap maken. We gaan gewoon eens kijken wat het doet. We hebben drie touchpoints van marketing en daarna gaat het naar sales. En we gaan gewoon analyseren van, hey, is dit ook daadwerkelijk, zijn dit kwalitatievere leads geworden doordat we dit hebben gedaan? Ja. En ga niet bijvoorbeeld de leads die niet in aanmerking komen meteen wegdoen, maar ga dat gewoon eens testen ook op die manier van, draagt het nou echt daadwerkelijk bij? En ga prioriteren van, we gaan eerst met deze persoon in contact en daarna met de andere en daarna
en dan wordt het ook behapbaar.
Ja, precies.
Ja. Ja, en nog een tweede tip.
Ja, nou ja, de tweede is eigenlijk, sluit hierop aan, hè. Dus attributie, wat een moeilijk woord is, maar wat heel veel marketeers proberen is om zijn of haar kanaal of datgene waar jij verantwoordelijk voor bent te koppelen aan de output. Hè. Dus de laatste klik naar de website toe is vaak een Google Ads campagne, dus die krijgt, als dat een lead wordt, heel veel toegekend. Laat staan als het een sale wordt, hè, als je dat ook nog kunt koppelen. Ja. En ergens vind ik in de B2B, denk ik dat het slim is in de B2B om die gedachte enigszins los te laten. Dus meer te zeggen, we kijken naar totalen. Hè? Dus we geven hier een marketingbudget uit en wij denken op deze manier het slimste. En hier aan het einde heb je omzet uit nieuwe...
En heb je een klant die je kunt vragen van, goh, misschien niet zo kort als, waar ken je ons van, maar goh, hoe ben je in contact gekomen?
Ja, maar toch vind ik ook nog een risicovolle vraag. Maar dan krijg je alsnog die last click gedachte. Dus, oh ja, nee, ik heb gegoogeld. Maar hij heeft misschien ook wel 20 keer...
Nee, moet je wel iets beter vragen stellen.
Ja, dus, maar goed, die data-analyse, die moet je altijd proberen te doen. Hè, maar net als plan, proberen zo goed mogelijk. Maar kijk juist naar input versus output en neem de tijd. Ja. En zorg ervoor dat je ook, dat je niet afrekent op volgende maand wil ik het effect zien of wil ik zien of het tractie heeft gehad. Want het is een lange termijn spel wat dat betreft.
Denk groot, begin klein, laat KPI's los. Zorg voor in ieder geval geen KPI conflicten en werk vooral samen.
Denk vanuit de hoogste KPI denken. Ja.
Ja. Oké, mooi. Zijn we een stukje wijzer geworden. Dank jullie wel. En wil je meer weten over dit onderwerp, dan vind je die in de show notes onder deze aflevering of op advice.nl/podcast. En heb je zelf tips, vragen en reacties over dit onderwerp of andere ideeën, laat het ons weten via podcast@advice.nl. En zorg dat je op de hoogte blijft door je te abonneren in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken en heel graag tot een volgende aflevering.